En dan gaan we het hebben vanmiddag over het thema conditionering of vernieuwing, veranderen op Gods manier. En we blijven, net als vorige week, nog even in Efeze, maar we gaan nu een hoofdstuk verder. We gaan naar hoofdstuk 5. Efezebrief is eigenlijk een hele geschikte brief voor de kerk. Heel veel in de Efezebrief heeft betrekking op het werk van, of op de gemeente. Even kijken. Efeze 5. Dan lezen we 11 versen en we lezen dan nog de versen 15 en 16. En Paulus schrijft: wees dan navolgers Gods, als geliefde kinderen, en wandelt in de liefde, zoals ook Christus u heeft lief gehad en zich voor ons heeft overgegeven als offergave en slachtoffer, God tot een welriekende reuk. En dat past in de historische context van die tijd, hè? Wij begrijpen dat niet meer zo, maar zijn toehoorders wisten dat. Maar van hoererij en allerlei onreinheid of hebzucht mag onder u zelfs geen sprake zijn, zoals het heilige betaamt. En evenmin van onwelvoegelijke en zotte of losse taal die geen pas geven, maar veeleer van dankzegging. Want hiervan moet u doordrongen zijn, dat in geen geval een hoereerder, een onreine of geldgierige, dat is een afgodendienaar, erfdeel heeft in het koninkrijk van Christus en God. Laat niemand u misleiden met drogredenen, want door zulke dingen komt de toorn Gods over de kinderen van de ongehoorzaamheid. Doe dan niet met hem mee, want u was vroeger duisternis, maar nu bent u licht in de Heere. Wandelt als kinderen van het licht. Want de vrucht van het licht bestaat in louter goedheid en gerechtigheid en waarheid. En toets wat de Heere wel behagelijk is. En neem geen deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veeleer. Dat is ook een roeping, hè? De werken van de duisternis in het licht te brengen. En dan de versen 15 en 16. Zie dus nauwlettend toe hoe u wandelt. Niet als onwijzen, maar als wijzen. U de gelegenheid ten nutte makende, want de dagen zijn kwaad. Wees dan navolgers van God, als geliefde kinderen, wandelt in de liefde, zoals Christus u heeft lief gehad. Gelukkig zijn wij mensen geen poppen aan een touwtje. Ik ben daar blij om. Toch worden wij al vanaf onze geboorte beïnvloed en van tijd tot tijd gemanipuleerd om een bepaald gedrag te ontwikkelen dat wenselijk is of dat goed uitkomt. Het begint al als we baby zijn met de speen. En die wordt niet voor niks de fopspeen genoemd. Want het arme kind kan nog niet lezen en schrijven en spreken, of het krijgt een speen. En het zuigt zich een versuffing af en toe. Maar het krijgt niks binnen. En ik zei gisteren al, ik zag tegen mijn zwager. Ik zeg, kun je nagaan hoe het menselijke geheugen werkt? Ik was die aantekening aan het doorlezen in mijn werkkamer. En toen las ik dat woordje speen. En ik moest in ene denken aan een geschiedenis. In het Julianaplantsoen. Heel lang geleden. Wij, Marion en kleine Paul, hij was toen nog klein, wij probeerden Roel een speen in zijn mond te krijgen. Zo. Maar dat lukte niet. Het is ons nooit gelukt. En 3 keer zuigen was het record. En dan spoog hij het weer uit. Dus hij was niet, met de speen konden we hem niet manipuleren. Maar met snoepjes later wel. Dat ging heel goed. Dan was je nummer 1 in de top 3. Maar het is een middel om je zoet te houden. Maar je krijgt niet wat je denkt als baby. Je zuigt. Wat hebben we gelachen toen? Ja, we hadden het eigenlijk moeten filmen, maar dat gaat te ver. Goed. Later zijn de beloningen anders. Je kunt de volwassenen niet meer belonen met een speen. Hè? En dan komt het voorbeeld van ik geloof dat het een Griek was, geen Romein. Die zei, geef het volk brood en geef ze spelen. Houd ze zoet, hou je ze onder controle. Ja, als hun primaire levensbehoefte, als ze daar niet druk om hoeven te maken, en ze hebben ook nog wat vermaak, hey, heb je het onder controle. Zit iets in. Dat is een fopspeen voor volwassenen. Zo worden we ook een beetje dom gehouden, want ik herinner me ooit, in deze kerk was iemand, en we hadden een gesprek met de jeugdgroep, de GFV was dat toen, en we waren met over interessante dingen bezig, dacht ik. En het enige wat hij kon zeggen, als ze maar van mijn pulsie en mijn peukie afblijven. Toen dacht ik, oh my goodness. Nou, dat is precies wat die Griek bedoelde. Geef het volk, houd ze zoet. Maar we moeten niet tevreden zijn met, wel met eten en dankbaar zijn hoor, daar gaat het niet om. Maar we moeten verder kijken dan deze dingen. We moeten ons niet een fopspeen door overheden in de mond laten duwen en onnozel blijven. We moeten kijken. En kijk hoe God ons daarin leidt. De andere kant van beloning, dat kennen we natuurlijk ook, consequenties die wij als zeer vervelend en ongewenst ervaren. Straf, consequenties die ons nadeel opleveren, zelfs die pijn doen, zij lichamelijk of emotioneel. En de wereldse machthebbers maken daarom ook van deze principes gebruik trouwens. Wij als ouders hebben dat ook gedaan, zeg ik u heel eerlijk. Het is een methode om de boel onder controle te houden. Maar hoe anders is God? En niet te snel oordelen. Hoe anders is God? Want God geeft ons een vrije wil. Een echte vrije wil. Als er één is die controle zou kunnen uitoefenen. Als er één is die ons met geweld in gelid zou houden, kunnen houden, is het God. Maar hij doet het niet. Hij kan het. Wat China doet aan controle, bij wijze van spreken, en wat ze in Noord-Korea doen en nog een aantal andere onfrisse landen, en wat in onze tijd ook steeds meer gaat spelen, dat doet God als geen ander. Hij ziet ons allemaal in het verborgene. En hij heeft ook de macht om ons te breken, hoor. Maar hij doet het niet. Want God heeft ons het mooiste gegeven, het grootste geschenk, wat we ons maar kunnen wensen, en dat is onze vrije wil. Ik ben mij echt bewust van een vrije wil. En ik wil dat voor geen goud kwijt. Echt niet. Echt niet. Ik ben er dankbaar voor. Een vrije wil. God is anders. En natuurlijk heeft het overtreden van Gods leefregels consequenties. Maar wees maar blij. Ik ben vaak tegen disciplinaire straffen aangelopen op alle mogelijke gebieden in allerlei contexten. Op het moment niet leuk, maar op de lange termijn, dank u Jezus. Want we hebben het gewoon nodig. We hebben het gewoon nodig. En de consequenties van God zijn altijd voor ons bestwil. Als je het zegen- en vloekverbond leest, in Deuteronomium bijvoorbeeld, allerlei zegeningen als je dat doet, hè? De snoepjes en de koekjes, maar ook de vervloeking als Israël niet gehoorzaam is, is niet om Israël pijn te doen of Gods frustratie, hoe moet ik dat zeggen, dat God zijn frustratie bot viert. Nee, het is ter bescherming. Het is altijd ter bescherming. Het heeft consequenties. Als wij onze tuin niet onderhouden, komt er onkruid in. Het is een principe. Tenzij we het helemaal betegeld hebben, maar dan komt er nog tussen de... Ja. We worden niet gedwongen, nog gemanipuleerd. Uiteindelijk heeft het consequenties, wat we met Gods goede bedoelingen doen. En wat wil God van ons? Nou, we lazen het al in onze versen. Het is heel duidelijk. Wees dan navolgers Gods als geliefde kinderen. Dus volg hem na en wandelt hoe? In de liefde. En dan komt het voorbeeld zoals ook Jezus heeft gewandeld. Dat is onze hoofdopdracht. En dan in vers 9 komt er nog een toelichting. Want de vrucht van het licht bestaat in louter goedheid en gerechtigheid en waarheid. Goedheid en gerechtigheid en waarheid moeten in ons leven gevonden worden als we christenen zijn. Die doen 100% mee in ons leven. En in de samenleving waar we deel van uitmaken. Nou, in de vorige preek hebben we al besproken dat we moeten worden vernieuwd en we moeten worden hervormd in ons denken, hè? Maar waarom is dat nodig? Waarom is dat nou nodig, dat we hervormd worden, vernieuwd? Mankeert er wat in ons denken? Ik denk het wel, als we nog niet bekeerd zijn. En dat ga ik toelichten. Omdat we namelijk al een wereldse manier van denken hebben ontwikkeld. Kijk, vanaf mijn kleuterschoolperiode heb ik een godsbesef. Hè? En voor zover ik weet, heb ik een gebedsleven, durf ik het nauwelijks te noemen. Maar ik bad dagelijks tot God op mijn manier. En het was niet altijd overeenkomstig het woord en de gezonde leer. Hè? Want het is niet echt bijbels om te vragen of God je helpt de handtekening van je moeder te vervalsen. En zo kan ik nog wel een paar voorbeelden opnoemen. Hè? U bidt wel, zou Jacobus tegen me zeggen, maar hij was er niet. Maar u bidt verkeerd, oké. Maar zo werken die dingen nu eenmaal. Maar, kijk, niet alles, ik zou bijna zeggen een heel groot deel uit de wereld is niet verkeerd. Echt niet. Hè? Niet alles wat werelds is, is verkeerd. Echt niet. Maar werelds betekent in de Bijbelse optiek vaak de dingen die echt tegen de wil van God ingaan en die in ons denken komen. Maar wij worden beïnvloed. Ik heb drie punten. Ik heb ze genoemd A, B en C. Hoe worden wij beïnvloed? Nou, al heel duidelijk in het begin van ons leven door erfelijkheid en door opvoeding en door onze omgeving. Er is niks tegen in te brengen. Ik weet zeker dat ik genen van mijn vader heb en ook van mijn moeder. En soms wordt het pijnlijk duidelijk en soms niet pijnlijk. Ik heb die genen en daar kan ik niks aan doen. Hè? En ik vind het ook niet erg. Maar ook de opvoeding speelt een rol in de vorming van ons karakter. Hoe worden we opgevoed? En onze omgeving ook. Want ook die heeft invloed op de vorming van ons karakter. Als wij in 010 zouden opgroeien, dus in de buurt van Rotterdam. Een heel vervelend voorbeeld, maar dan blijft het hangen bij de meeste van ons. En we zouden van voetbal houden, dan is de kans heel groot dat we voor Feyenoord zouden zijn. Ik moet er niet aan denken, maar het zou echt heel goed kunnen zijn dat ik voor Feyenoord was. Want je omgeving beïnvloedt je. Het is niet voor niks dat er allemaal Feyenoord supporters daar rond Rotterdam in Rotterdam zijn. En hier in 010 is het een ander verhaal. 020, sorry. Zie je, als ik Feyenoord noem, dan raak ik helemaal de klutske. Dus je omgeving is bepalend. Weet u, heel veel mensen die wij irritant vinden en waar wij allemaal creatieve oplossingen voor bedenken om met ze af te rekenen, zijn, en ik praat niet alles goed hoor, maar zijn slachtoffer van hun omgeving, van hun opvoeding. En als je die levens leest, dan kijk je toch iets op een andere manier naar hun gedrag. Wij reageren vaak primair. En we zeggen die kloosterling. Ja. Maar God kijkt anders. Denk maar aan Nicky Kroes. Denk maar aan Ferry, mijn vriend. Verschrikkelijk iemand, maar goed. Dus die zaken hebben invloed op ons denken. En dat wordt heel sterk. Dat is iets, dat is heel bepalend. Maar ook onderwijs, religie, cultuur spelen een rol, een grote rol in de vormgeving. En bepalen voor een deel ons wereldbeeld. Hè? Juffen, meesters op de middelbare school of op universiteiten. Mensen met autoriteit, mensen die een boodschap kunnen brengen, beïnvloeden ons denken of we het nou leuk vinden of niet. Als ik een onwaarheid vertel met een stalen gezicht en het is dubieus, gaat onze hersenen gaan al aan de slag van, is dat waar? Zou dat waar zijn? Zie je hoe makkelijk we te beïnvloeden zijn? En op scholen worden we al beïnvloed, op universiteiten worden we beïnvloed. Leerden we maar alleen rekenen, leerden we alleen maar taal en geschiedenis en neutrale maatschappijleer. Maar we krijgen foute, verkeerde informatie, onze kinderen. Bitter voor. Bitter voor. Dat ze ervoor beschermd worden. En dat ze de waarheid mogen verstaan. Daar kan niemand wat op tegen hebben. De grootste woker kan daar niks op tegen hebben. Ja. En zo is er ook een grote kans dat iemand die in de Arabische wereld opgroeit, die wordt moslim. Die kans is heel groot. En iemand die in India opgroeit, de kans is groter dat hij een hindoe wordt dan een christen. Omdat de omgeving zo bepalend is en de overheersende religie. En, we hadden het er al over gehad, traumatische ervaringen, die vormen ook onze persoonlijkheid. Je zal maar iedere keer in elkaar geslagen worden door je vader, om het minst of geringst. Ik zal nooit vergeten, en vond ik heel aangrijpend, ik was op mijn werk, 's avonds komt er iemand aan en die vroeg of ik pleisters had. Nou, ik had wel pleisters voor hem. En dat was een van de boefjes uit de omgeving. Je had er echt jeugdbendes daar. Er waren geen lievertjes, maar hij was er ook een van, maar goed. Op een of andere manier kon ik toch wel een beetje met ze dealen. En ik zeg, waarom heb je pleisters nodig? En zijn handen zaten onder de wonden. En ook op zijn hoofd had hij hier een of andere scheur. En toen zeg ik, wat heb jij nou gedaan? Ik denk, hij zal wel gevochten hebben of zo. Want dat gebeurde regelmatig met die bendes. Toen zegt hij, nee, mijn vader heeft me geslagen. Ik zeg, nou, dat is niet zo leuk. Maar weet je hoe hij hem geslagen had? Ja, je wordt er misselijk van als je er aan nadenkt. Hij had een stok met spijkers erin. Dus hij sloeg hem niet alleen met een stok, maar met die spijkers. Dus hij had echt wonden. Kijk, als je zo opgroeit, begrijp je dat er iets in jouw ziel verandert. Dat je een bepaald karakter ontwikkelt. En dat mogen we nooit vergeten, zeker niet als christenen. Ja. Dus onze inhoud wordt bepaald door deze drie zaken die ik u noemde, die A, B en C. Dus wat krijg je dan? En die heb ik speciaal voor jullie gedaan, dus ik hoop dat je het waardeert. Kijk, de persoonlijkheid van de ene mens is op een andere manier gevormd dan die van weer een andere mens. Dus, ja, 010 is anders dan 020. Ja? Een islamitische opvoeding is anders dan een christelijke opvoeding. Of een atheïstisch iets. Dus je hebt allemaal mensen die gevormd zijn door hun opvoeding, door erfelijkheid, door omgeving, religie, de cultuur waarin we leven. We zijn allemaal verschillend. En mijn punt is dit, dat de Bijbel zegt, ja, maar wij moeten hervormd worden en vernieuwd in ons denken. Want een groot deel van de inhoud van ons denken en onze ziel komt niet overeen met wat God wil. Ik neem mezelf maar even als voorbeeld. Ik was niet zo'n grote crimineel, maar er waren dingen in mijn leefstijl die niet overeenkwamen met het woord van God. Zo was ik gevormd, zo heb ik me laten vormen en zo heb ik er ook op gereageerd. Maar de Bijbel wil dat wij vernieuwd worden en hervormd in ons denken. Dat is de inzet. Ons oude denken, dat oude wereldbeeld, dat moeten we achter ons laten. En een hele hoop mensen zeggen, ja, maar alle religies, zeg maar, hè, alle religies komen op hetzelfde neer. Is gewoon niet waar. Wie dat zeggen, hebben totaal geen weet van de inhoud van de religies. Want het is niet zo. He, om het nog maar duidelijker te maken, het atheïsme en het christelijk geloof hebben ook niks met elkaar. Het is of waar het een of het ander is waar. Het is niet allebei waar. Het kan niet, volgens de wetten van de logica. Nou, die punten die ik u noemde, en we weten allemaal uit ervaring dat ze heel sterk zijn, die maken niet dat onze persoonlijkheid gefingeerd is. Dat ik kan niet anders meer. Ja, sorry edelachtbare, ik weet, ik heb gestolen. Ja, sorry edelachtbare, ik heb dingen gedaan die niet konden. Maar ik kon niet anders, want kijk, en dan noemen we al die voorbeelden die ik noemde, kun je op, daar kom je niet mee weg. Want je hebt ook nog iets als je geweten en je eigen vrije wil. Wij zijn niet alleen gefixeerd door deze dingen, wij kunnen veranderen. En hoe kunnen we veranderen? En ik ken duizenden, honderden voorbeelden. waarvan de meeste zelfs persoonlijk. Mensen die veranderd werden in hun denken. Omdat ze een vrije wil hadden. En laat ik het met een voorbeeld toelichten. Hoewel ik min of meer in een christelijke milieu ben grootgebracht. Min of meer. Want mijn vader geloofde al heel lang niet meer. Mijn moeder die ging naar de kerk, maar was ook niet iemand die steeds tegen me getuigde. Op school heb ik, de kleuterschool heb ik wel wat invloeden meegekregen. Ik kende wel christelijke liedjes van God die het gras gemaakt heeft en zo. En blij, blij, mijn hart is altijd blij en dat soort dingen. Prima. Maar denk je toen ik bewust ging ontdekken hoe belangrijk de Bijbel was, dat ik dat woord klakkeloos heb aangenomen? Ken je mij niet? Want ik wist donders goed dat het volgen van Jezus Christus consequenties had. Ik wist dat het niet vrijblijvend was. En ik wist dat het ook heel veel van me zou vragen. Ook op intellectueel gebied. Dus ik ben heel goed gaan uitzoeken of het wel klopte, voordat ik die figuur uit Nazareth zou gaan volgen, zou gaan geloven, vertrouwen. Ik heb er zeer kritisch naar gekeken, naar fouten, onvolkomenheden. Heel kritisch, heel kritisch. Waarom? Omdat ik een hekel aan Jezus had? Nee, maar ik wil niet in de maling genomen worden. Ook niet door iemand uit Nazareth. En ook niet door iemand uit Putten. Ik wil niet in de maling genomen worden. En Jezus vraagt nogal wat. En Jezus is eerlijk, hè? Weet je wat Jezus zegt in zijn woord? Ik zal mezelf maar als voorbeeld gebruiken. Jan, als jij mij wil volgen, dan moet je zijn als iemand die een toren gaat bouwen. Oh, hoe dat zo? Nou Jan, die man gaat eerst eens uitrekenen, begroten, wat het kost om zo'n toren te bouwen. En als hij het geld niet heeft, doet hij het niet. Wij reden gisteren op weg naar Almere, Mario en ik en mijn schoonmoeder, en we zagen een soort van kasteelachtig iets, hè? Ik zag dat ding staan en ik zal het wel 100 keer gezien hebben, maar nu viel het me op. En toen zeg ik, dat ding is nog niet af. En toen zei Marion, dat komt nooit af. Want 10 jaar geleden zijn ze gaan bouwen, maar om wat voor reden zijn ze gestopt. Dus daar staat een half afgebouwd gebouw. Het is triest. Het zal miljoenen gekost hebben, qua grootte. En het wordt ook niet afgebroken, want het kost ook weer geld. Maar als je Jezus wil volgen, moet je zijn als iemand die een begroting maakt. Want er zit een prijskaartje aan, onze verlossing is vrij, maar de navolging van Jezus is niet vrij. Daar zit een prijskaart aan. En ik weet dat. En ik denk, ja, voordat ik hem ga volgen, ik zeg het niet zo, het klinkt oneerbiediger dan dat ik het zeg, wil ik wel weten waar ik aan toe ben, is hij te vertrouwen. Want niemand wil toch achter een fake Messias aangaan, ik niet. Dus toen ik daar achter kwam, toen ontdekte ik ook van, ja, hij is te vertrouwen. En ik kan er weken over praten, echt waar, maar dat ga ik niet doen. En toen moest de verandering in mijn denken komen. En even kijken, ik heb wat spulletjes meegebracht. Nogmaals, ik hoop dat jullie het waarderen, want hoe verander ik mijn denken? Hoe? Wordt mijn denken vernieuwd? Hoe? Dat wordt bepaald door de input. Voor degene die aantekeningen maken, Romeinen 10 vers 7. Ook. Ik geloof je helemaal. Maar het begint, je bent helemaal, lieve zus. Daar staat van de vernieuwing van denken, heel goed. Maar in Romeinen 10 vers 17 staat dat het geloof is uit het horen. Dus door de input. Als wij het evangelie horen en we gaan het geloven, dan als het goed is en we gaan het onderzoeken zoals ik gedaan heb, en je komt tot de overtuiging het is waar, dan kom je tot overgave. Dat is de wedergeboorte. En vanaf de wedergeboorte krijg je een ontvankelijk hart. Dat hart gaat open. Maar die informatie vanuit dit woord, de Bijbel, ik zal nog maar even, als je nooit een Bijbel hebt gezien, dit zo ziet een Bijbel eruit. Die inhoud kan niet zomaar hierin komen. Want, wat hadden we gezien? Er zit al een nou, ik weet niet hoeveel informatie in ons hoofd en in onze ziel. Dus dat botst, want deze inhoud, zeg maar, vanuit... Oh, plengoffer, oké. Okay. Jullie zullen het nooit meer vergeten, dit. Oké. Okay. Nou ja, het helpt wel natuurlijk in de vernieuwing van je denken, hè. Dit is dus afleggen wat er hier gebeurt, hè. Dit is af, dan ontstaat er ruimte voor de Heilige Geest. Dank u, Heer. Mijn verlegenheden zijn zijn gelegenheden. Amen. Maar goed, dus deze inhoud, die botst hierop. En dat is de strijd waar we allemaal mee te maken hebben. We hebben een bidstond bijvoorbeeld, sommigen weten dat niet. Maar wij hebben op de maandagavond hebben we een bidstond. Nou, is het je nooit opgevallen dat als je dit boek wil lezen, of dat je wil bidden, of ergens naartoe wil gaan, dat je een bepaalde weerstand voelt? Maar dat heb je niet als je naar een concert gaat van je favoriete groep. Dat heb je niet als je naar een voetbalwedstrijd gaat kijken. Ik heb nog nooit naar een wedstrijd van Ajax, ik heb nog nooit gezegd, oh, nou het moet maar. Nooit? Ja. En weet je, Paul die heeft, als het goed is, als ik me goed herinner, een paar weken geleden gesproken over de eerste liefde, hè? Dus als we deze inhoud van Gods woord willen downloaden, heb je een trechtertje nodig. Nou, dit is als je de kat uit de boom kijkt. Dan gebruik je de trechter zo. Maar als je nog steeds in die vorm van de eerste liefde bent, dan gebruik je de trechter zo. Wat denk je wat meer impact heeft op je ziel en op je hersenen? Deze houding, die eerste liefde. Na verloop van tijd, heel veel christenen raken het een beetje kwijt dit. Hè? In het begin is het dit. Hè? Ik zou bijna dat lied zingen wat ik vanochtend zong, maar dat ga ik niet doen, want het leidt weer af. Maar dit, het verandert in dit. En vergis je niet. De input die wij ontvangen uit het woord van God, of via boeken, of via bijbelstudies, of via ons eigen bijbel lezen, dat is niet de enige input, we worden ook weer vanuit de wereld gevoed, of niet? Je hoeft maar naar televisie te kijken, of naar reclame, of op internet, of weet ik, in de wereld. Ook dan krijg je weer indrukken. En je moet het rein houden. Je moet die inhoud rein houden. Want als je veel wereldse input hebt, En weinig input vanuit Gods woord. Weet je wat je dan wordt? Dan word je lauw. En de aantrekkingskracht van de wereld wordt veel sterker. Als ik heel intiem met God ben, een hele grote periode lang, heeft de wereld weinig invloed op me. Ook aantrekkingskracht. Maar laat ik de teugels vieren, laat ik het los, en zeg ik, niet zo krampachtig. En ik ga me weer openstellen. En dan bedoel ik niet eens allerlei dingen als een porno-site of dat soort dingen. Maar gewoon wereldse zaken. Word ik lauw. Zo werkt het. Zo werkt het. Hier zit limonade in. Waarom? Omdat ik er limonade in heb gedaan. We gaan wel diep vandaag. Maar dit moeten we echt verstaan. De vernieuwing van ons denken komt door de input van Gods woord. En wij hebben allemaal in die geestelijke strijd waar je in verwikkeld bent, heb je te maken met een weerzin die voor een deel uit je arglistig hart komt en je luie vlees, daar hebben we allemaal last van, maar die ook wordt beïnvloed door de machten van de duisternis, die jou daarvan afhouden. En ik ben niet paranoia. Het is echt zo. Nee. Dat weet ik wel zeker, maar niemand. Kees zegt, ik kan het niet uit mezelf. Nee, en dat is de rol van de Heilige Geest. Maar de rol van de Heilige Geest gaat niet zonder onze vrije wil. We moeten ons openstellen. God heeft ons echt een vrije wil gegeven. Als ik zeg, Heer, ik wil niet, zegt God, oké. Als je niet wil, dan zal je ook niet. Maar het heeft wel consequenties. En dat is het laatste wat ik erover wil zeggen, voordat ik nog meer kledderboel maak. Kijk, ach, het arme flesje, nou ja. Dit ziet er toch veel feestelijker uit. Dit. Kom handen en voeten tekort, zeg. Dan dit. Dit is toch niks? Laten we, kom op, eerlijk zeggen. Wat is aantrekkelijker? Dit toch? Of dit? Ik mag geen reclame maken, ik zou bijna zeggen wat erin zit, maar het komt ook op televisie. En dit? Maar zal ik je wat vertellen? Dit is Gods inhoud, hè? Het ziet er niet in eerste instantie aantrekkelijk uit, hè? Maar het is zoveel gezonder dan dit. En niet alleen voor jou, maar ook voor je omgeving. Want dit is levend water. En als dit al lang is uitgewerkt, gaat dit door. Dit gaat door. Het gaat zo snel, mensen. Ik moest het laatste denken aan al die mensen die ik ken, die overleden zijn. Dat zijn er nogal wat. Ineens is het over. Prachtige mensen, mooie mensen. Sterke mensen, invloedrijke mensen. Maar ze zijn nu stof. Oké. Ik ben klaar, voel ik. Dus werk aan die input. En laat je niet, sta je niet blind op deze dingen. Uiteindelijk. Je mag er wel van genieten, hoor. Je mag af en toe best een slokje nemen. Echt, het is helemaal niet verkeerd. Maar laat dit niet je doel in je leven zijn. Als je leven wil behouden, zegt Jezus, dus je vlees wil verzadigen en bevredigen, ga je het verliezen. Ga je het verliezen. Maar als je het verliest om zijnend wil en je gaat hem geloven, moet je eens kijken wat dat gaat doen. Dus laat je niet conditioneren door de aarde en door de wereld, maar laat je door de Heilige Geest en Gods woord van binnenuit vernieuwen. Dat is veel gezonder.